Dit is Goof en Groot Praten Piloot, de podcast. Abonneer je via je favoriete podcast-app. Goof en Groot Praten Piloot.
Waar wou je het over hebben vandaag?
We zouden met grote luchtvaart beginnen, want dat vinden mensen het meest interessant. Dus ik,
Zitten we hier om de klanten te pleasen alleen of zo? Nou,
iets meer luisteraars zou wel mogen, vind ik. Okay, dus nou, als we de mensen een plezier kunnen doen, dan is dat...
Goed, nou, dan volg je in deze. Nou, ik had iets gelezen over dat er ruzie is tussen Airbus en Qatar.
Ja.
Niet het hele land, maar wel een groot deel daarvan. Van meneer Baker. En dat omdat daar de verf van de A350's bladdert.
Ja, en bijzonder vond ik dat het niet aan de verf lag. Want als je dan het artikel goed las, dan kwam het erop neer dat wie dat ding ook beschilderde, de verf bladdert eraf. Dus het heeft iets te maken met de beperkte hechting van die kunststofromp.
Maar dat is dan ook weer een verhaal, weet je. Er is dus een kunststofromp, daar zit een koperen huid omheen vanwege de bliksem.
Ja,
bliksem. En daar wil dan de verf weer niet op plakken.
Ja, ja. En waarom heeft Boeing daar geen last van?
Dat bedoel ik.
Dat vind ik ook raar. Maar die zullen misschien een iets ander soort kunststof gebruiken.
Nee. Ik weet waarom Boeing er geen last van heeft. Die verstoppen
Betere
het.
Betere lawyers.
Die hebben het er niet over. Die sneaken dat gewoon. Ja. Terwijl eigenlijk in feite de meeste 787's verveloos door het zwerk klieven, toch?
Ja, dat zou best kunnen.
Ja, dat is helemaal niet uit te sluiten.
Ja, als je betere lawyers hebt, dan heb je dat soort problemen.
Ja, dan komt dus dat. Ja, Oké. Dat hebben we dan ook weer opgelost.
Ja.
Maar ik had een verfvriend van mij. Een verfvriend van mij. Had ik ernaar gevraagd. En hij heeft ongeveer elk vliegtuig op de wereld geverfd. Mm-hmm. En die zegt ook, ja, we weten het niet, want we snappen niet hoe het komt. En het heeft iets met die onderhuid te maken. Ja,
Ja. Nou, het bijzondere is wel dat die kunststofromp, ik vind altijd een heel interessante of de volgende Boeing weer diezelfde kunststofromp krijgt van de 787. Want daarmee geeft Boeing aan, kijk, ze zullen nooit toegeven dat het een failure geweest is, dat ze liever bij aluminium waren gebleven. Maar als ze de volgende niet weer volgens hetzelfde procedé gaan bouwen, dan zegt dat wel wat.
Nou kijk, laten we even wel wezen. Eer er een volgende Boeing is, de 797, zijn jij en ik oude mensen.
Mm-hmm.
Hele oude mensen.
Ja? En dingen die voorbij gaan.
En zijn bij dingen die voorbij. Ik zie Boeing, je hoort er niet eens vage geluiden over Kijk, er is een tijdje gebabbeld over de opvolger van de 737. Nou, dat werd de Max. Ja? Dat is een doorslaand succes. Ja. Met een kleine vertraging.
Ja. Ja?
Maar ik hoorde nu ook weer over de Max dat er toch nog steeds vluchtregime problemen mee zijn. Dat er toch weer klachten zijn van hij doet raar.
Ja. Dus maar goed, die 7-9, die moet er uiteindelijk komen. Wordt dat dan... Kijk, want Airbus zei meteen, wij maken al jaren kunststofvliegtuigen, want onze vliegtuigen zijn ook voor 95% kunststof.
Ja.
Nog hier en daar. Alleen het bijzondere van die Boeing is dat die romp dus als één geheel, als een enorme playroll uit die autoclaaf komt ergens in Italië.
Conclave. Nou, dat is dan wel toch wel weer Italië, dus conclave is van de rookmijn.
En ik weet niet of dat zo is. En waarschijnlijk is het om die reden ook een andere soort kunststof. Want het enige wat Airbus doet is panelen en stukken romp aan elkaar schroeven. Wat trouwens ook alweer grappig is, ik was bij Airbus en toen waren een aantal mensen in zo'n romp aan het werk en die hadden allemaal toen al maskers op, stofmaskers, en dat was niet vanwege de corona. Maar wat bleek nou, als je in dat kunststof gaat boren, komt er heel gemeen stof vrij. Ja. En dat was meteen de vakbond en de, weet dat ook alweer, de gezondheid voor op het
maar
werk.
Maar weet je, als je de praat is met... Nou, we waren net aan het kijken bij die Lancer. We waren hier op Teugen, staat een Lancer 4 ES. En nou, prachtig vliegtuig. Dat is helemaal van Tupperware. En ook het maken daarvan, dat is ook een tamelijk vies proces.
Ja,
dat is gewoon... maar dat betekent niet... Kijk, het is wel sterk, want als je die vleugels... Dat blijft een prachtig shot.
Mm-hmm.
Frontaal een volgeladen 787 die start en dan die bocht die vleugels maken. Mensen vinden dat heel doodeng, want die zien... Die zitten in dat vliegtuig, zitten op de vleugel, kijken en die vleugel komt omhoog. Wat gaat er? Maar ik heb erbij gestaan dat van de F-28, de stresstest werd gedaan. Hè? En dat, ja. Er zat een stuk romp zat er in een bad. En de vleugels staken eruit. En daar hadden ze dus allemaal dingen aangemaakt. Hydraulische jacks.
Oh, ja.
En dan gingen ze trekken. Tot hij klabam zei.
Ja.
En dan wisten ze dus, oké, hij kan 2,5 keer de berekende krachten, of 1,5 keer, ja, of weet ik veel wat,
destructief test.
Overigens, leuk F-28. Er is weer een F-28 even in Nederland.
Okay.
Want die is aangekomen op Woensdrecht van de Colombiaanse luchtmacht voor onderhoud.
Okay.
Gewoon een echte F-28 met die lawaaimotoren en zo. Ja, dus hartstikke leuk. Nou, okay. Maar dat is een andere vraag. Maar dus, de vraag is wanneer Boeing dan dus met die volgende komt. Want ze hebben moeilijkheden genoeg weer. Ja, die 777, wanneer, of die 777X.
Ja, want hij wordt ook gepositioneerd tussen de 75 en de 77. En ja. Dan denk ik, is daar dan nog weer een gaatje te vinden? Want je kunt die 75 weer wat verlengen en die 77 weer inkorten.
Ja.
Maar dan moet er blijkbaar toch nog iets tussen. Of kan er nog iets tussen. Dus
ja, ze hadden de ambitie om die 75 dan misschien terug te brengen. Hè?
Ja.
Want waar ze natuurlijk nu een beetje last van, denk ik, hebben, is van de 321 XLR. Waardoor je, hoe lang wil je in zo'n vliegtuig zitten? Maar ik bedoel, waardoor je dus wel gewoon de halve wereld over kunt met een narrowbody.
Steeds kleiner, en steeds verder.
Dat wordt Londen, Los Angeles met zo'n XLR.
Nog alleen maar eerste klas stoelen erin en dat soort dingen.
Dan wordt het leven leefbaar, alleen niet betaalbaar.
Ja.
Dat is het. Maar wat wel in, want dat hele verhaal van die Airbus, dat kwam ook in Dubai tijdens de vliegshow waar jij nog ik geweest zijn. En dan krijg je van die filmpjes dat die 777X, dat die prachtige.
Hmm.
En het is natuurlijk ook ongelooflijk mooi. En dan landt hij en dan klapt hij zijn vleugeltjes op. En dat is ontzettend schattig. Maar wat je dus daar weer wel ziet, dat er enorme hoeveelheid kisten besteld zijn.
Ja.
Niet door de grote maatschappijen.
Nee.
Niet door de Europese of Amerikaanse clubs. Nee. Door Wizz Air en zijn partner, de ouders van Wizz Air, 225 A320 varianten. Goedemorgen.
Ja.
Wat betekent dat? Ja.
Ik heb je niet gevolgd.
Dank je. CQ. Ja, dit knip ik er dus ook niet uit. Hè? Dat begrijpen we, hoop ik wel. Hè? Dus
dat,
we gaan terug naar Dubai. En in Dubai dus zag je die 777 heel mooi. En dan landen die de vleugeltjes. Luisteraars, u weet, het komt omdat Goof even niet opletten.
Ja.
Maar daar hoor je dat er dus enorme bestellingen zijn geplaatst door de parent company van onder andere Wizz Air. Ja, 225 A320 varianten.
Mm.
Dan denk ik, wat is hier aan de hand? Want ik heb niet gezien dat Air France 200 nieuwe Airbusjes bestelde. Ik geloof dat Lufthansa voor de goede orde ook maar eens een paar kistjes besteld heeft. En verder is het doodstil.
Maar wat is Wizz Air nou eigenlijk? Ik denk altijd dat is een pand met een paar honderd man erin die vliegtuigen zelf hebben, leasen, ongelooflijk ingewikkelde constructies. Stel nou dat die de gok wagen. Ze zeggen, nou moet je luisteren, straks is corona voorbij, wil iedereen weer vliegen, dan hebben die dingen keihard nodig.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat ze nooit nodig zijn. Dan gaan ze gewoon failliet. En dan is het gewoon, en dan is er vast wel iemand anders die order overneemt. En waarschijnlijk gokken ze erop van, nou, als het goed gaat, dan zitten wij ook helemaal goed.
Ja.
En dat zijn dingen die natuurlijk een KLM of misschien ook die grote Amerikanen niet kunnen. Die kunnen dat helemaal niet doen.
Ja, maar zou er niet een andere oorzaak zijn? Economische oorzaak, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar zou er niet een andere oorzaak zijn? En dat is het nakende einde van de netwerkmaatschappijen. Hè? Dus de KLM's.
National Carrier.
De National Carriers. Ja, ja. De echte root carriers. Maar dat ze dus zeggen van nee, wacht even, het gaat allemaal low cost. Ja. Want
de echte slechte, de echte rommelende national carriers, die zijn er al lang uit. Alitalia bestaat er nog net, maar Sabena, noem maar op. SAS, dat is allemaal weg.
SAS is er nog.
SAS niet, maar Dan denk ik, ja, dus degenen die nu overblijven, dat zijn blijkbaar de lui die het goed doen. En er is ook geen enkele reden waarom die niet net zo goed zouden draaien als een EasyJet of ik.
Nou, dat die reden denk ik wel ergens in mijn hoofd te hebben aangetroffen. Maar net zoals deze podcast is het daar ook een puinhoop. Een van de redenen zou kunnen zijn dat het aantal zakenvluchten ook na corona niet zal toenemen. En wat was nou de upside van de maatschappij als KLM? Die hadden die zakenpassagier. En die konden een enorme poot uitdraaien voor een stoeltje wat die op het laatste moment moest hebben. Of die wilde business class vliegen. En dan werd hij hem echt helemaal een poot uitgedraaid. Wat niet erg was, want het werd toch door de zaak betaald. Ja. Maar de zaak betaalt niet meer zo. Want die gaat zeggen van, jongens, ga je eens fijn zoomen?
Ja.
Zoomen of skypen of whatever.
Maar is er dan... Er is natuurlijk ook een hele generatie die wel nog wel KLM wilde vliegen.
Tuurlijk.
Jou en mijn ouders, die wilden niet anders. Dus ja, dat gaat dan weer langzaam... Dat voordeel gaat langzaam weg, denk ik.
Mm-hmm.
Maar niet eens zo heel langzaam, want nog steeds... Ja, ik denk dat een flink deel van de goede gemeente nog steeds heel graag KLM vliegt. Dus dat is een marketingvoordeel.
Dat is een low-cost goede gemeente.
Mm-hmm.
Dat is niet de mensen die 18 keer per jaar vliegen.
Nee.
En dat is waar, denk ik, waar de KLM het van moet hebben. Dus ik denk voor een deel van moet hebben om werkelijk... want die hebben natuurlijk voor jou en mijn ouders... Nou, ik bedoel, nee, daar zijn wij echt te oud voor.
Ja, ja.
Nee, maar voor ons hebben die het low-cost zusje Transavia.
Transavia, ja. Nou ja, misschien dat de KLM daar ook iets naast moet gaan zetten. Dan,
nou, ik denk dat het er uiteindelijk op neerkomt... Ik zit wel even een koekje erbij te eten, hoor.
Ja, ja.
Dat er uiteindelijk op neerkomt dat... ik denk op de lange duur, maar ik weet dat dat een heel revolutionair standpunt is... dat de markt voor KLM'en kleiner gaat worden. Moeilijker gaat worden.
Ja. Nou ja, maar dat is dan ook wel weer een kwestie... misschien een kwalitatief... Wat beter product met minder omvang. Dus minder kwantiteit, meer kwaliteit. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Ze meer niche gaan opereren. Kijk, bijvoorbeeld, ik noem eens wat heen en weer vliegen naar Curaçao. Of inderdaad wat businessachtige bestemmingen en zo. En dan laten ze de rest over aan... Albert Heijn heeft nu ook Lidl en Jumbo en zo in zijn nek. Dus en Albert Heijn wordt... maakt Albert Heijn, zoals in Twente zeggen, de pis niet lauw, geloof ik. Nee. Die gaan ook wel gewoon door.
Ja, je hebt die regel van... Want bij ons in het dorp zit er een Jumbo tegenover de Albert Heijn. Ik denk dat ze allebei de franchisees zijn net nieuwe auto's gaan kopen.
Ja.
Dus
ja.
Wat dat betreft...
Doen ze het niet slecht. Nee.
Dus, ik vind het toch heel bijzonder. Waarom ook? Omdat Schiphol, KLM, Flag Carrier... jongens, en Schiphol is zo belangrijk. En ik ben heel benieuwd of dat op die manier dan door kan blijven gaan.
En vegetarisch.
En vegetariër.
Ja, dat is toch niet doorgegaan, hè?
Is dat niet doorgegaan?
Nee, volgens mij niet. Het was op een gegeven moment werd het aangekondigd. Daar was ik heel blij mee, want ik had niet dat iemand het gelezen heeft, maar nog geen maand daarvoor op Up in the Sky een pleidooi gehouden voor een volledig vegetarische maaltijd. Met als argument dat toch niemand het zou proeven.
Ja.
En dat het, zeg maar, PR-matig toch een goed verhaal was. Toen is even aangekondigd dat het inderdaad zo zou worden, met als uitzondering de piloten en de business class. De business class mocht dan nog wel vlees eten of kon nog vlees. En de piloten mochten blijkbaar ook niet vleesloos worden. Maar voor de rest zou het helemaal vegetariër. En dat is nog geen een maand of een paar weken later toch weer teruggedraaid. En toen kwam er zo'n heel duidelijk PR-verhaal dat KLM met de grootste zorgvuldigheid zijn maaltijden samenstelt, waarbij het vegetarische alternatief absoluut niet vergeten zou worden. Maar vegetarisch werden ze niet. Dus toen dacht ik van ja, het is toch blijkbaar... Ik denk dat het ergens op laag niveau... een goed idee gevonden is, misschien wel, en dat er op hoog niveau ingegrepen is.
Toevallig ging Elbersen, die ging naar ergens, die vloog naar Frankrijk, wilde wat eten en kreeg iets vegetarisch.
Oh, is dat zo? Ja.
Nee, ja, maar, nee, oh, ja, maar
dat
zou
het, oh, nee, dat is, manier, ja.
Het is leuker om dat te denken. Dus als we dat dan gewoon. Dus ja. Elbersen die moet naar die moest naar zijn baas toe. Ja. En meneer Smith en die zat toevallig thuis in Toronto. Ja. En dus vloog Elbersen naar Toronto en die zit daar in het vliegtuig en daar komt de flight attendant. Ja. Meneer baas, kijk en hier is de maaltijd. Ik hoop dat u smaakt. En die man prikt er en die zegt: wat is dit?
Ja, ja.
Ik moet je helemaal niet uitsluiten. En dat er een onderknuppel dit besloot heeft.
Ik denk, als ik het helemaal zo moet fantaseren, denk ik dat hij dat juist wel weer wat vindt. Hem kennende, zou ik bijna zeggen. Ik denk dat er ergens iets lager nog zo'n hele oude man die nog op Jakarta gevlogen heeft. En die heeft gezegd...
Die is Zwarte Piet geloof
ik. Ja, precies. Zoiets. En die heeft gezegd, nee, dat kan niet, want rookworst en rosbief. Zo'n Elbers, die denkt, wat kan mij het schelen, joh. Die heeft wel belangrijke dingen.
Ik moet je ook eerlijk zeggen dat me echt niks kan schelen.
Nee, iedereen die ik sprak, die zei, prima, wat een leuk idee. Ja. Leuk idee gewoon. Ja, en nee,
het
ja,
kan zelfs
niet. Nee, en de PR die je ermee had gekregen, als je het wel had gedaan. Ik denk dat juist in die grachtengordel en in Manhattan en zo, dat daar heel goed ontvangen was. Ja.
Je luistert naar Goof en Goot praten piloot. De podcast. Reageren? Graag. Naar govenandgoot@upinthesky.nl.
Hey, even over Dubai. Wat ik daar zag, en jij had het ook gezien, was een alternatief dat wij graag willen bieden aan de Nederlandse Defensie. Een alternatief voor de F-35. Ik ben de naam van het ding eventjes kwijt.
Een hele gemene naam.
Slibarabida, iets dergelijks. Maar wat...
Een turboprop,
een hele grote, dikke turboprop. Een beetje een PC-9 of een PC-21.
Tucano.
Maar dan nog een Tucano of een... hoe heet hij dan? Een Texan 2. Maar dan nog iets uit zijn krachten gegroeid. Met allemaal raketjes en bommen. Ja. En dat is wel een goedkoper alternatief.
Ja. Ik vraag me altijd af waarom het nou of moet zijn. Ik bedoel, voor één Joint Strike Fighter heb je denk ik 12 Tucano's.
Ja.
Dus voor twee Joint Strike Fighters heb je een
24
squadron.
Tucano's.
Heb je dus al gauw 24. Dat is een squadron. En dan met mooie kleurtjes, haaienbekken erop. En dan heb je...
Schrikt de vijand genoeg van, bedoel je.
En er zijn de conflicten die we nu vechten, die zouden we prima met die 24 toestellen af kunnen.
Ja.
En dan heb je het ook nog eens over... Ik denk dat een Joint Strike Fighter... Ik dacht dat een F-16 40.000 euro per uur kost. Joint Strike Fighter zal waarschijnlijk dubbele zijn. Noem maar eens wat.
Ja,
afschrijving.
Een tonnetje,
80, een ton per uur.
Ja.
Nou, zo'n turboprop, een PC-12, kost 3.000 euro per uur. Laat dit dus iets meer zijn.
Het is militair, hè? Dus doe dan 5.000, 6.000.
Ja, 5.000 per uur. Dus... Ja, je kunt daar heel lang in allerlei crisisgebieden rondhangen met zo'n ding, voordat het echt tot kamervragen gaat leiden. Dus ik denk, koop nou gewoon 24 van die dingen.
Ja.
Hang er wat bommetjes onder. Het is leuk voor de airshow, maar hij vliegt eigenlijk veel leuker dan die.
Hij heeft één nadeel. Hij maakt niet zo'n mooie herrie. En er komt geen vlam uit zijn kont.
Dat heb ik heel vaak. Ik heb heel vaak mensen...
Doorslaggevend argument.
Ja, en toch denk ik... Er komen hier mensen en die horen dan die zuigermotoren tekeer gaan hier bij het opstarten, bij het tanken. En dan komen die parabakken met die turboprops. Ik zeg, daar moet je gewoon even aan wennen. Maar later zegt iedereen ook weer van, god, dat geluid van die oude turboprops, dat was toch...
Ja, hè, weet als je ze nog? Helemaal elektrisch zijn, bedoel je?
Ja, nou, dat is dat effect.
Maar even kijk, ooit in 1991 filmde ik meneer Robert Diemert. Die woonde in Carmen, Manitoba. Kun je heel makkelijk vinden. Je gaat naar de middle of nowhere.
En dan
blijf je doorrijden. En dan kom je in Carmen, Manitoba.
Manitoba, ja.
En dat is... En die man, die had daar een paar hele wrakke hangars en een volslagen gestoord soort tovenaarsleerling. En die was daar bezig met het bouwen van de Defender. En
een
vliegtuig dat was met de Custer Channel Wing werd die aangedreven. Dat moeten jullie maar even nakijken. Dat is een geniaal ontwerp. Het heeft ook echt gevlogen. De Channel Wing. En dat was dan weer de motorversie die hij daarvan had. En hij zei, kijk, nou zijn ze in Canada. Dat was toen, zijn ze F-18's aan het kopen. En die kosten zoveel. En voor die, precies jouw verhaal, daar koop je zoveel.
Ja.
En toen was net, de Falklandoorlog was net achter de rug. En toen zei hij, stel je nou eens voor dat jij daar... die aanval. En dat er dan een wave van 20 van die dingen. Ja, en nog eens 20. Ja, en nog eens 20. En nog eens 20.
Ja, ja.
Daar kun je toch niet tegen vechten?
Nee.
En toen dacht ik, Ja, hij heeft gelijk.
Nee, maar er is nog iets. Kijk, als je de specs van zo'n platform, zo'n heel geavanceerd platform op een rijtje zet, dan zijn er een hele hoop getallen waar die in uitblinkt. En de radarreflectie en de snelheid en Maar, en hij kan al supersoon zonder naamverbrander, allemaal dat soort dingen. Maar één ding staat er nooit bij, of helemaal onderaan, en dat is de loitering time. Ja. En de loitering time betekent hoe lang kan ik boven een, laten we zeggen, Fallujah blijven hangen. Ik noem maar even wat. Ja. Nou, dat met zo'n Tucano kun je daar, ik weet niet, een uur of 6, 7 vliegen die dingen wel. Dat is een zuinig motor. Dus die kun je heel lang. Bovendien kun je een local in de achterin zetten. Die kan kijken en die zegt, hey, daar rijdt de Range Rover van Henk.
Ja.
En dat is de cruiser, de Toyota Land Cruiser van Piet. Ja. En Piet moet je wel hebben en Henk niet. Dus dat lijkt mij een heel mooi platform om dit soort oorlogen mee te vechten.
Ja. Maar ik denk alleen dat militairen, want kijk, je vraagt je heel erg af, welk scenario voorzien onze vrienden van de luchtmacht, die het allemaal heel goed bedoelen, nou eigenlijk voor die F-35. Welk scenario? Want het is natuurlijk het is helemaal verbonden met alles verder op het battlefield. Ze kunnen frikandellen bestellen. ze weten waar tankje X en mannetje Y. Fantastisch, geweldig. Ja. Echt geweldig. Heel knap.
Ik denk toch dat het voortborduren is op de Koude Oorlog. En hier 5 loodsen verderop staat een staafhouder. En die heeft eigenlijk nooit een schot gelost. En toch heeft hij uitstekend zijn doel gediend. Ja. Namelijk, hij heeft de Russen op afstand gehouden. Want die hadden net zo'n toestel aan de andere kant van de muur staan. En die dachten, als wij erop losgaan, dan komen zij met die dingen hier. Ja. Dus dat heeft 40, 50. Alleen dat
gingen
scenario.
Moesten ze op Vlieland dan atoombommen gooien.
Ja,
Weet je nog wel? Dan optrekken en dan vloog die bom in een boogje. En die moest dan op de vliehorst terechtkomen. Ja. Dat lukte natuurlijk, want we hebben geweldig goede vliegers. Ja. En dan gingen ze weer weg en dan maakten ze een ontzettend fijne herrie.
Ja. Moesten dan een Immelmann oefenen. Dus ze moesten dan een loop en die moesten dan eindigen in een aileron roll. En dan komen ze terug naar huis. Ja. En ik heb vroeger zo'n gast gesproken hier op het vliegveld, een heel interessante kerel. Die had bij die Quick Reaction Alert gediend. En die had dus die manoeuvre geleerd. En die moest dan, en dat was puur bedoeld. Als je die bom gooit, in zijn geval op de stad Brandenburg, daar was hij voor opgeleid om de stad Brandenburg te vernietigen. Dat wist hij ook.
Ja, ja.
Hij zei, tijdens zijn opleiding hadden ze gezegd dat is een industriegebied. En later begreep hij dat het helemaal geen, dat is gewoon een stad. En hij zei, ik ben opgeleid toen ik 22 was om de stad Brandenburg te vernietigen. Maar dan had hij die Immelmann geleerd, want dan moest hij die bom midden op Brandenburg gooien en dan kon hij met die Immelmann terugvliegen naar Leeuwarden. Alleen het vervelende was dat Leeuwarden op dat moment al niet meer bestond.
Ja.
Dat zei hij ook. Hij zei, we hebben dat geaccepteerd, maar we wisten al, moet je nagaan, want hij was toen al getrouwd, hij had zelfs al een kind. Hij wist, je ging niet meer terug naar iets wat nog bestond. Ja. Dat was ook het idee, want het was reaction alert. Ja. Het was een reactie op het vernietigen van dingen. Zij moesten in de lucht zijn als die Russische raketten vielen.
Ja.
En ja, heb je die film gezien? Die gaat over zo'n atoomaanval. Waanzinnig.
Er zijn veel films over dat soort dingen. Maar hoe je het ook wendt of keert. Ja. Het was alleen, die tijd lijkt voorbij. En ik weet niet, zijn de Russen zo ver... technologisch, of is dat alleen maar stoerheid? Wij willen natuurlijk altijd naar die Russen kijken met een blik van, dat is groot en zwaar en sterk, maar het is niet geavanceerd.
Het was natuurlijk het belang van de industrie om die Russen af te schilderen als die Russische toestellen als hoogtechnologisch. Dat was ook wel zo, ze hadden alleen belangrijke nadelen. Bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld een keer boven Israël, heeft zo'n MiG-27 voor het eerst gevlogen en die konden ze op geen enkele manier niet met een raket en niet met een ander... En die zijn alleen veel later bleek dat die dingen in Syrië geland zijn en dat onmiddellijk de motoren eruit gehaald werden en die werden naar de schroothoop gereden. Die kon nog maar één keer, dat kunt je doen.
Ja.
Alleen dat hebben de Amerikanen heel stil gehouden, want die hadden totaal geen belang bij dat hun NATO-partners zouden weten dat die Russen eigenlijk niks hadden op dat gebied niet veel klaar waren.
Overigens heb je gelezen dat, en dat vind ik toch wel weer, het in Rusland nu opgeld doende kapitalisme dat MIG en Sukhoi gaan fuseren.
Ja, dat vind ik wel heel mooi.
Dan krijg je dus de SIG of de...
Nee, in ieder geval, Sukhoi.
Ja, dat is United Aircraft, dat is de Russische fabriek. Die gaan fuseren en dus MIG en Sukhoi. Ja. En ik heb altijd begrepen dat het alleen maar ontwerpbureaus waren. Mikoyan Igorovich en meneer Sukhoi. Maar
die
goed,
bouwden zelf niks.
Die bouwden zelf niks, want het werd in fabriek 12 in ergens in...
In de buurt van Moskou gebouwd.
Ja, precies, of heel ver weg. Of in de Oekraïne natuurlijk. Hè, want Antonov werd allemaal in de Oekraïne gebouwd. Ja. Maar dan toch. Ik bedoel,
Ik herinner me nog toen de Grizzly, dat is de A400M,
ja.
Die toen die kwam, dat er heel even sprake is geweest om daar de Ilyushin 70 voor te gebruiken.
Of de Antonov 70?
Antonov 70, in ieder geval. En dat vond ik een gemiste kans. Het verhaal wil dat de Fransen dwars gelegen hebben. Die wilden hun eigen vliegtuig gaan ontwikkelen. Maar dat ding was getest door de Duitsers. En die zei, het is een fantastisch vliegtuig. Als we daar westerse motoren onderhangen, hebben we het beste transportvliegtuig wat we ooit gehad hebben.
Ja.
Niet doorgegaan. Toen is die Grizzly toch ontwikkeld met heel veel problemen en eigenlijk nog steeds niet helemaal opgelost. En ik dacht, dat was politiek ook zo'n mooi signaal geweest. Hadden we gezegd, die Russen, die technologie, dan krijgen de Russen ook een belang, zeg maar. Ja, jammer. Ik denk zelfs dat Poetin dat heel leuk gevonden had.
Maar dat ding heette overigens de Atlas, hoor.
Atlas.
Ja, de A400M. Atlas.
Oh, ik dacht Grizzly.
Ja, ik vind het ook een mooiere vraag.
Is niet zo.
Nee, nou goed. Maar het doet er ook verder niet vreselijk veel toe. Maar die Antonov 70, ja, dat was een... die had van die hele dikke propellerbladen en zo.
Ja, ja.
Dat was een mooi vliegtuig. Ja, ja. Maar kijk, maar dat is ook weer zoiets van... De grote freighters, de hele grote Antonov 124... is de Antonov 124. Dat is nog nooit, hè. Ik bedoel, ik heb nog geen civiele C5A gezien. Of C5M'ers inmiddels.
Nee.
Die blijkbaar willen de Amerikanen die niet vrijgeven. Want dat zou een enorme concurrent voor Volga en Dnieper
En zijn. Met die cargo tegenwoordig zou dat toch wel een hele goede zijn.
Ja, maar dan zou je dus misschien complete 40-voet containers naar binnen kunnen rijden, bij wijze van spreken.
Ja,
En dan had je de Ever Given niet meer nodig. Nou, dat scheelt toch ook weer.
Maar zou dat een probleem zijn? Want zo'n C5A, ten eerste bestaat die ook al een jaar of 40 intussen.
Ja.
Daar zit toch geen hele hoge high-tech mee in?
Nee.
Hij heeft nog wel zo'n hele fijne grote laaddeur, waardoor hij zo keihard gaat lachen als hij open gaat.
Het is wel een tochterig vliegtuig, want ik kan aan allebei de kanten over.
Ja, heel bijzonder.
Maar oké, dus even... dat begrijp ik ook niet helemaal, maar dat is politiek. En wij zijn vliegers. En dat is de ander politiek ding van... Wat hoor ik nou dat er geneuzel is over het gebruik van vrolijke drugs... En dat je dat in de keuring en dat je dan... Heb jij er iets over gehoord? Dat als je wel eens een beetje hash gebruikt en
iemand,
zo...
Ja, ik hoorde van iemand die naar de keuring was gegaan... En toen dan krijg je altijd de vraag... Rook je? Heb je gerookt? En zo ja, hoeveel heb je gerookt? Of rook je nu nog? En dan moet je dan 40 of 0 zeggen. En dan toen had die jonge man voor de grap gezegd... nee, ik steek alleen af en toe een jointje op.
Ja.
En toen schijnt de keuringsarts gezegd te hebben... dat heb ik niet gehoord, anders heb jij een heel erg groot probleem. En toen zei een andere jongen die ik ken uit hetzelfde circuit... ja, dat is bijzonder, want iedereen die ik ken jokt over zijn...
Drankgebruik. Ja.
Hij zegt, en dan zegt iemand, ik steek wel eens een jointje op. Iemand die trouwens bijna niet drinkt.
Ja.
En dan wordt hij daarvoor... Ik denk, hoe lang moet dat nog duren voordat die angst voor die softdrugs, dat zit er onvoorstelbaar diep in.
Dus,
maar dat de man heel mooi trouwens iets zei, dat heb ik niet gehoord, anders heb jij een groot probleem.
Ja,
heel sterk.
Dat is een hele goede.
Dus bij deze de waarschuwing, zelfs niet maar als
zouden
schijntje.
Want we hebben natuurlijk... een tijdje geleden hoorde je regelmatig dat er op de velden onze vrienden van Heimandat... kwamen controleren, weet je wel, van hebt u een weight and balance gemaakt? Ik dacht, als stel dat ze het vragen, hoe moet het ook alweer? Maar, heb jij de laatste tijd nog gehoord dat veel gebeurt?
Nee, ik zie hier wel vaak, militaire Nee, hoe heet het dan weer? Douane, Marechaussee zie ik hier wandelen. Die komen, lopen hier vaak een rondje. Houden ook wel eens iemand aan. Maar het gaat bijna vaak als er een business jet landt. Dan wordt er wel eventjes, dan zie je ze komen. Ja, uit het buitenland.
Ja. Nou, als die uit de niet-Schengenland komen,
Ik heb op Hilversum een keer gecontroleerd. Het was een prachtige zomerdag. En ze kwamen één voor één. Er stonden iets van 20 toestellen opgeleid om allemaal naar Texel te gaan. En toen kwamen ze langs. En toen was het inderdaad weet en bellen. Dat was de begintijd van de iPads en dat soort dingen. Zo lang is het al geleden. Dus die jongens en meiden, ik weet het niet meer, die kregen zo'n glimmende iPad in die volle zon onder hun neus gedrukt. Kijk, ik heb de notams en ik heb de dingen. Ik denk, dat vinden ze nu niet leuk, want ze zien niets. Ja. En ze kunnen bovendien, kan die man niet bewijzen dat hij dat niet nu tevoorschijn roept. Ja. En niet vanmorgen thuis. Dus ik had toen, en dat is niet om het braafste jongetje van de klas te spelen, maar ik had gewoon keurig uitgeprint op een zwart-wit printetje mijn weet en balance en de notams. Ja. En dat was, of tenminste de heersende notams voor het stukje die ik wilde gaan doen. En ze liet het zien. Mooi meneer, we lopen verder.
Ja.
In 10 seconden. Ja. En dat printen van zo'n ding, dat kost ook 10 seconden. Dus tip van Goof, neem gewoon zo'n ding mee in je zak. Dan kun je het onder de neus houden. En dat is meteen het bewijs dat je het gedaan hebt. Ja. Want dat glimmende apparaat wat je bij je hebt, dat kun je net opgestart hebben toen je het vliegveld op zag komen.
Maar dat heb je toch ook gemaakt? Nee. Dan heb je toch ook je Wayne & Bellis gedaan?
Ja, maar bewijs dat maar eens. Dan moet er een scheme dump zijn van die morgen. Want als jij gewoon notam intikt, dan komen die notams al. Maar het is de bedoeling dat jij voor je vlucht die notams gaat doornemen. Niet als die man aankomt lopen.
Kijk, dat je ze ook leest.
En nog leest ook,
niet alleen maar op het Sky Demon knopje notams drukt en zegt, ja, ze zijn er. Nee, je moet ze lezen.
Dat klinkt ook
maar weer, lees jij alle notams altijd?
Dat klinkt dan weer heel trutterig. Ik heb namelijk niet de geldige notams, maar bij de zweefvliegers hebben ze een linkje naar een andere site en dan zie je allemaal rondjes en dingetjes staan. Ja. Klik je op en dan zie je, hup, op Lelystad is geen brandstof. Dat staat er gewoon. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er al in. Dit vinden ze heel beroerd.
Okay.
Maar goed, ik kijk er altijd even naar. Dat vind ik leuk. Oh, er gaan ballonnen op in de buurt van Vaarsen en Empe.
En er zijn weer parachutesprongen daar.
Precies. Dat denk ik ook altijd. Hè?
Vreemd, hè? Waarom daar? Okay. Ja. Nou, tot volgende week dan maar weer.
Dit was het weer. Wil je reageren? Schrijf dan naar govenengoot@upinthesky.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.